Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Kom, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer met God gewijde zang ontmoeten. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig lot ver boven alle gewoon kan schenken. Zingen wij samen van Psalm 95, de versen 1 en 2. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen aansluiting daarop van Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Het is het tweede vers van Psalm 98. Er en ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid een doop tot vergeving van zonde, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Openen de Heilige Schrift in het boek der Psalmen en we lezen samen Psalm 2. De schriftlezing is Psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beven. Kust de zoon, opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Deze psalm vormt de tekst voor de prediking en als kerntekst lees ik u de versen 10 tot en met 12. 10 tot en met 12. Nu dan, gij koningen, handelt verstandig, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zoon, omdat hij niet toorne en gij de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heere, u bent het die ons samenbrengt in uw huis. Ondanks de weersomstandigheden hebben toch nog velen de weg naar uw huis weten te vinden. En er kan honger zijn, Heere, naar de ontmoeting met u. Want dit is toch de plaats waar u tot ons spreekt. Waar u uw stem verheft, opdat wij hem zouden horen tot ons eeuwig welzijn. Want daartoe hebt u ons het evangelie van vrije genade toevertrouwd, opdat wij het ter harte zouden nemen, opdat wij zouden horen naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, wij leven in bijzondere omstandigheden. Daar is dreiging van een oorlog zo nabij, waar we als Europa ook mee te maken kunnen krijgen, met de Verenigde Staten als bondgenoot en dat tegen een machtig Rusland dat zoveel troepen heeft samengebracht om kennelijk een inval te plegen. Gelukkig hebt u tot hiertoe weerhouden. En wij smeken u eerbiedig, Heere, bewaar ons toch voor een oorlog. Een oorlog die alleen maar verliezers kent. Allemaal jonge mensen die ten prooi vallen aan de dood, met uiteindelijk dan toch weer een sluiting van vrede. Maar inmiddels heeft dat misschien dan al duizenden doden gekost. En zoveel andere dingen die kapot gemaakt worden. O grote God, u regeert en bestuurt alle dingen naar het welbehagen van uw wil. U regeert deze wereld. En wij komen u eerbiedig smeken, kon het in uw raad bestaan, dat er nog een vredesplan ontworpen kan worden, waardoor men van deze dwaasheid weerhouden kan worden. Heere, wij komen u bidden om de hulp van uw geest voor de prediking van het woord. Schenk ons uw genade om uw woord te verkondigen en schenk ons ook de genade om dat woord te ontvangen voor wat het waarlijk is, het woord van God, dat we acht mogen geven, zoals Lydia dat eens deed, op het woord dat van Paulus gesproken werd. Het is voor haar tot eeuwig heil geweest en voor heel haar gezin. En zo kan dat woord ook vandaag nog mensenlevens totaal vernieuwen, Heere, Want waar dat woord daadwerkelijk gehoord wordt, heeft dat ook zijn genadige uitwerking in ons persoonlijk hart en leven. Immers dan gaan we toch vragen naar de Heere en naar zijn sterkte, naar hem die al ons heil bewerkte. Wat worden we afhankelijk van u? U spreekt over een kindeke, indien gij niet wordt gelijk een kindeke, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Om nu als een kind u van ganser harte te vertrouwen en u aan te hangen, Heere. Dat persoonlijke tere geloofsleven te mogen kennen, dat geheel gericht wordt op die overste leidsman en voleinder des geloofs, de Heere Jezus Christus. Dat hij ook het middelpunt mag zijn in de prediking van vanavond. Wat een kostelijke woorden hebben we al samen gelezen. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg zou vergaan. Heere, bewaar er ons voor dat wij door uw gramschap verteerd zouden worden. U, die al uw gramschap eenmaal heeft uitgestort over uw Zoon, al uw baren en al uw golven zijn over hem heen gegaan. En dat wilde u doen om ons zalig te maken. Immers zijn naam drukt zijn wezen uit. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Wat hebben wij hem dan nodig? En laat het dan ook zo in de gemeente beleefd worden, Heere, dat we zonder u niet verder kunnen, geen enkele schreden. We vragen het u voor de gemeente zoals ze hier vergaderd mag zijn, maar ook voor allen die met ons meeluisteren, wil ook hem uw zegen schenken. Laat alles met orde en stichting geschieden, tot eer van uw grote naam en tot zegen van uw gemeente. Om Jezus wil. Amen. De kerkraad deelt u mede dat de eerste collecte bestemd is voor de diaconie, met speciale bestemming Elancourt. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde is de extra collecte voor het jeugdwerk. U kunt een bedrag voor de collecte overmaken op de gebruikelijke wijze. Van harte aanbevolen. En wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 2... en daarvan het vierde en het zesde vers. Psalm 2, vers 4. En ik, die vorst met zoveel macht bedeelt, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. En ook het zesde vers, vrees Heeren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. De versen 4 en 6 van Psalm 2. gemeente, ons land gaat weer open. Zo begon minister Kuipers, onze minister van Volksgezondheid, afgelopen dinsdagavond zijn persconferentie. Bijna alles kon weer, met wat voorzichtigheid weliswaar, maar verder konden alle remmen los. En de invulling daarvan laat zich raden. We hebben het allemaal kunnen horen en lezen. Het eerste wat ons gezegd werd was: de kroegen gaan weer open. Wie van ons was daar blij mee? De kroegen gaan weer open. Het tekent wel de situatie in ons land. Als dat nu het eerste is wat je gaat melden, dat alles weer kan. De kroegen gaan weer open. En toen kwamen de voetbalstadions. En toen kwam het carnaval. En de nachtclubs. We konden weer feesten en we konden weer beesten. Wie van ons was er blij mee? Zaten we daar nu op te wachten na 2 jaar coronaleed? Hebben we dan helemaal niks geleerd? Geen woord over de kerken. Geen woord over de kerkgangers. Geen woord over de heren van de kerk. Ik las in een landelijke krant met grote zwarte letters na de persconferentie: verantwoord van God los. Wat hebben we als volk geleerd? Wat hebben we als regering geleerd? Oh, wat hebben we geklaagd over de dingen die we misten. Onze jongeren hadden geen leven meer. Velen zijn depressief geworden, omdat ze niet meer los konden gaan. Maar weet je wat ik nu hoop? Er zitten gelukkig ook jongeren in de kerk vanavond, kinderen. En ik zeg het tegen iedereen, dat het ons mag gelden, en het is genade, laat ik er dat bij zeggen als het zo is. Maar gij geheel anders. Wat is nu onze begeerte geweest in die 2 jaar coronaleed die achter ons liggen? Want corona heeft hier best ernstig toegeslagen in wijk en omgeving, zoals ik daarover gehoord heb. O, weet u, als het goed is, hebt u dit gemist. Volgende week, zo de Heer het geeft, mogen we allemaal weer naar de kerk. Ik herinner mij nog goed die eerste weken van corona, nu 2 jaar bijna geleden. Hoe zwaar was het niet? Ik moest preken voor de koster en voor de organist en voor 1 ouderling en 1 diaken. En de rest van de gemeente zat thuis. We mochten niet zingen. We mochten tenslotte met 30 man maximaal naar de kerk. Als we maar beslist geen contact met elkaar hadden. We moesten onmiddellijk bij de uitgang zorgen dat we wegkwamen. En wat een probleem kwam er toen. We konden geen avondmaal vieren. Ik denk dat de kerkraad zich ook menigmaal daarover gebogen heeft. Hoe gaan we dat nou toch doen? Oh, we voelen het allemaal. De Heer Jezus Christus heeft gezegd: doe dat tot mijn gedachten is, totdat ik kom. Maar ja, de Heer heeft wel rekening gehouden met corona, maar u en ik niet. En dan komen we voor vragen te staan waar we geen antwoord op hebben. Maar ondertussen, hoe hebben we dat ervaren? Hebben we verlangd naar de ontmoeting met hem onder de verkondiging van het woord? Ik heb vanavond laten zingen uit Psalm 95 en dat niet zonder reden. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heilen weer, en Heer met God gewijde zang ontmoeten. Dat. Hoe lieflijk zijn mij uw woningen. O Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig. En bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Ik moet er toch niet aan denken dat ik vanmiddag naar het voetbalstadion had gemoeten. En wat hebben ze er veel voor over en de stortregen. 2,5 uur naar mensen te kijken die tegen een bal trappen en er miljoenen mee verdienen. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Gemeente volgende week, zo God het geeft nogmaals. Dan hopen we de Heere te ontmoeten als gemeente, jong en oud, weer bij elkaar in de kerk. En wat onderscheidt ons dan toch van de wereld? Psalm 65 zingt het zo rijk, welzalig die je hebt verkoren. Is dit geen verkiezing dat we hier mogen zitten? Of wij dan uitverkoren zijn, is nog een andere zaak. Maar is dit geen verkiezing dat u en ik hier mogen zitten? Welzalig die ge hebt verkoren, die guit al het aards gedruis, doet naderen. En daar wordt onze verkiezing door bepaald. Doet naderen en uw heilstem horen. Kijk, waar die stem gehoord wordt, daar wordt ons leven ook geplaatst. Op het spoor van de Heer Jezus Christus. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Die geweldige tegenstelling komt al onmiddellijk openbaar in het boek van de Psalmen. Welzalig gij, Psalm 1, die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit daar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. Wat een verschil. Gans anders is met hem die het kwaad bemint. Die wordt weggestormd. Dat moet ons wel aanspreken nu. Als kaf. Door de wind, weggestormd door de toorn van God. Psalm 1 begint er al mee. En Psalm 2, de psalm van vanavond, begint daar ook mee. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden, dat zijn de banden van de Heere en zijn gezalfde, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen, dus de touwen van de Heere en van de gezalfde, van ons werpen. En waarom doen ze dat nou? Waarom bedenken die volken ijdelheid en woeden de heideren? Dat is een retorische vraag, daar wordt geen antwoord op gegeven. Maar het staat al vast. Het woord ijdelheid wordt hier genoemd. Wat ze doen tegen God en tegen zijn gezalfde is volstrekt zinloos. Het zal uiteindelijk tot niets leiden. Want wie heeft zich tegen de Heere verzet en vrede gehad? En dat komt in dat tweede vers zo uitdrukkelijk naar voren. Hè? In die woordjes tegen. Twee keer staat het er. Beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Het drukt zo de vijandschap uit die het leeft in de harten van de tegenstanders. Het blijkt ook het wat ze zeggen. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En bij die banden en touwen moeten wij denken aan de banden en touwen waarmee het juk van een os werd vastgebonden op de schouders van dat dier om een ploeg te trekken of om een wagen voor te trekken. Het blijkt dat de woorden en de wet en de instellingen van de Heere, de God van Israël, voor die volken en voor die vorsten en voor die heidenen alleen maar banden zijn die knellen. Vandaar, weg ermee. Volken, koningen, vorsten, ze stellen zich allemaal tegen God. En ze stellen zich allemaal tegen zijn gezalde. Een leven zonder God. En dat was toen kennelijk al zo, hè. We hebben het hier over enkele duizenden jaren geleden. En het is nog steeds hoogst actueel. Waar is met name die tegenstand en dat verzet tegen de Heere gebleken? Wel, tegen het volk van de Heere. Op dat volk werd de vijandschap tegen de Heere van dat volk geopenbaard. Tegen het Joodse volk. Het volk dat God zich heeft geformeerd om zijn lof te verkondigen. Jood betekent letterlijk Godlover. En dan weten alle kinderen in de kerk hoe dat met name gebeurde toen dat volk in Egypte verkeerde. Allereerst werden ze daar door de hongersnood toe gedreven, door Jozef uitgenodigd. Vader Jacob met heel zijn familie werden op wagens gereden die door Jozef gezonden waren vanuit Canaan naar Egypte toe. En wat hebben ze daar goed gehad? Ze kregen een vruchtbaar land, het land Gozen, omdat ze veehoeders waren. Veehoeders waren niet geacht in Egypte, maar toen wel, omdat het de familie was van de onderkoning Jozef. Maar ook Jozef stierf. En er kwam een volk dat Jozef niet gekend had. En we weten waarin dat geresulteerd heeft. In vijandschap tegen dat volk. Ze werden gezien als immigranten die ze liever kwijt waren dan rijk. Ja, en als ze er dan toch moeten hebben, dan zullen we ze gebruiken ook. Dan zullen we ze misbruiken. En ze zijn ze gaan behandelen als minderwaardige mensen, als slaven. In Psalm 68 horen we hoe er gezongen wordt dat ze zwart waren van de dienstbaarheid. Ze hebben tot God geschreeuwd om verlossing. En uiteindelijk heeft de Heer het geroep van zijn volk willen horen. En heeft hij ze door het wonder van de bevrijding door de Rode Zee heen bevrijd van de tirannie van de Egyptenaren. En dan komen ze uiteindelijk, dat weet u, na een woestijntocht van 40 jaar in beloofde land. Maar ook tijdens die woestijnreis zijn ze aangevallen door vijanden. En de ergste daarvan zijn wel geweest de Amalekieten. Amalek, die de achterhoede waar de vrouwen en de kinderen voortgingen. Daar pleegden ze een aanval. Laffer kon het niet. En daarin zie je hoe men met dat Joodse volk is omgegaan. Toen al. Als u, ik ben menig keer in Israël geweest, als u daar met iemand spreekt, een orthodoxe Jood, die zal u vertellen dat Amalek nog steeds de benaming is voor de vijanden van het volk van Israël, die de vernietiging van dat volk op het oog hebben. Die ze in de Middellandse Zee willen drijven, om ze daar te doen verdrinken. Zoals dat volk verlost is door de tocht door de Rode Zee en de Jordaan heen, zo moet dat volk vernietigd worden in de Middellandse Zee. Door, zeg maar, de vijanden, de Amalekieten van vandaag. En dat zijn er, vergis u niet, miljoenen en nog eens miljoenen. En als we dan verder kijken naar de geschiedenis van dat Joodse volk, wat een vijanden zijn er niet geweest in het beloofde land zelf. De Moabieten, de Edomieten, de Syriërs, de Assyriërs. Uiteindelijk zijn ze zelfs weggevoerd naar Assyrië, nooit meer teruggekomen. Babylonië, een klein gedeelte, een rest naar de verkiezing van Gods genade, is weer teruggekomen in Jeruzalem en in Juda. En dan Christus, de Heer Jezus, als die geboren wordt, wordt die geboren terwijl de Romeinse bezetter het voor het zeggen heeft. Weet u het nog? Jezus is nog maar een enkele dag oud. En dan moeten zijn ouders al vluchten met hem. Naar Egypte, een paar maanden oud, hooguit. En dan moeten ze vertrekken, omdat Herodes hem zocht te vermoorden. Terwijl hij zei dat hij het kind wilde aanbidden. Maar zo ook weer die vijandschap tegen de Heer. En hier in letterlijke zin tegen zijn gezalfde. Om hem te vermoorden. En u weet het, hij is uiteindelijk vermoord. Aan het kruis gestorven. Maar we lezen daarbij dat hij het zelf gezegd heeft tegen de Emmausgangers. Dat dat alles was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Al deze dingen moesten zo geschieden. En zo mogen we dan ook kijken naar dat wat er op Golgotha is gebeurd. Dat hij dat nou heeft gedaan, opdat u en jij en ik door de kracht van zijn bloed zalig zouden kunnen worden. Gereinigd te worden van al onze vuile zonden. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En dan zie je na Christus de hele geschiedenis door. Hoe er steeds dat antisemitisme geleefd heeft onder de volken. En de christelijke kerk heeft daar ook een heel bezwaarlijke rol in gespeeld in de loop der eeuwen. En dan, om het verhaal niet te lang te maken, tenslotte dan die vreselijke holocaust, waar het Joodse volk bij miljoenen in de gaskamers en concentratiekampen vermoord zijn geworden. En u weet hoe ook nu zich de vijandschap jegens dit volk van God zich openbaart. Als je alleen al eens kijkt naar de vijandige resoluties die door de Verenigde Naties tegen dit volk en tegen Israël worden uitgesproken. Geen resolutie tegen China. Geen resolutie tegen het Rusland van Poetin. Maar tientallen resoluties tegen de enige democratische staat in het Midden-Oosten. En dat is de staat Israël, het volk van God. Maar om het nu nog wat dichterbij te brengen. Als wij zien wat er in ons land gebeurt, hoe er afgerekend wordt, zo langzaam maar zeker, met alle christelijke waarden die gegolden hebben eeuwenlang in onze samenleving. Het een na het ander wordt opgerold. Hoe beschamend de vertoning de afgelopen week in de Tweede Kamer, waar een feestje was, omdat nu de vrouw die zwanger is, geen 5 dagen meer hoeft te wachten om het kind uit haar buik weg te nemen. O, dat kind dat op zo'n prachtige wijze in de moederschoot is geborduurd door God zelf. En dan door die vrede handen uit die veilige beschutting wordt weggesleurd om te sterven. Een vreugdedansje in de kamer, dat zelfs de leider van de Boeren- en Burgerpartij daar schande van heeft gesproken, dat zulke dingen in onze Tweede Kamer plaatsvinden. Het laatste restje dat over die abortuswetgeving nog doorklonk, vanwege enkele stemmen van CDA'ers, van ChristenUnies en van SGP'ers. Dat moest weg. Zo'n ergernis tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Ja, en als je al zo met het begin van het leven omgaat, zonder ook maar enig besef te willen tonen voor wat er daadwerkelijk gebeurt. Daar zijn wel eens beeldenissen geweest en daar is schande van gesproken als men liet zien wat men uit de buik van een vrouw haalde. Oh, vrees. Dat die vrouwen die er al zo moeilijk mee hadden, daar dan ook nog mee belaagd moesten worden. U herkent het wel. Maar als je al zo omgaat met het begin van het leven, hoe ga je dan om met het einde van het leven? Nou ja, als je er geen zin in hebt, dan stap je eruit. De Heere heeft ons zijn wetten gegeven. Gij zult niet doden, en dat geldt ook wat ons eigen leven betreft. Ons leven is een geschenk van de Vader. Hij geeft ons het leven. En hij neemt ons het leven. Zo heeft Job daarover gesproken. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren, zij gelooft. Maar wat gebeurt er in onze samenleving? Wij beslissen zelf of we willen leven en ook het moment waarop we doodgaan. Het is een verschrikkelijke realiteit en ik heb in de voorbereiding van de preek daar nog eens even naar gekeken. Ik wist dat wel, maar je kunt je ogen eigenlijk niet geloven als je het zwart of wit leest. Dan lees ik dat kinderen tussen de 12 en de 16 jaar het einde aan hun leven kunnen laten maken. Alleen moet dat wel gebeuren met toestemming van de ouders. Dat geloof je toch niet? Dat geloof je toch niet? Maar dat is de situatie in ons land. Die touwen van Gods wegen, vanwege zijn gezalden, weggeworpen. Die banden. Verscheurd. Nou ja, en wat doe je dan met de kinderen van 16 tot 18 jaar? Die mogen dat zelf beslissen. Alleen de ouders moeten daar wel bij betrokken worden. Dus de beslissing is aan het kind, maar de ouders moeten erbij betrokken worden. Nou, u weet hoe het is gebeurd met het inenten, hè? Dat was precies hetzelfde. Kinderen mochten het zelf beslissen vanaf 12 jaar of ze ingeënt wilden worden. Maar de ouders moesten er wel bij betrokken worden. Maar dat gebeurde niet. En geen haan die ernaar kraait. En vanaf 18 jaar dan beslissen u en ik. Als wij er werkelijk uit willen stappen, dan zijn daar volop gelegenheden toe om dat te doen. En dan zegt David, mijn tijden zijn in uw hand. Wat is het waar, hè? Dat de barmhartigheden der goddelozen wreed zijn. Ongelooflijk wreed. En we zouden door kunnen gaan, maar ik denk dat u er ook al genoeg van heeft. Als je dit hoort. En dan ga je afvragen, hoe stelt de Heere God zich daar nu tegenover op? Nou, de Heere laat ons eerst horen dat hij in de hemel woont. Waarmee die aangeeft van denk erom. Ik sta ver boven al dat gewoel hier op aarde beneden van de volken. En wat er door de vorsten en wie dan ook allemaal gezegd wordt en beslist. Ik woon in de hemel, hoog troon ik boven u. En aan mijn gezag zal ieder zich tenslotte onderwerpen. Dat is het eerste. Maar dan staat er achter, die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. En dat lachen, dat ziet dan op het spottend lachen. Hoongelach. Dat zal de Heere doen. Hij zal in hun verderf lachen. Wat een ontzettende realiteit is dat. Dan zal hij tot hen spreken. Dat lachen en dat bespottelijk maken van degene die zich tegen de Heer en zijn gezalfde verzetten, dat is kennelijk nog maar een voorspel op wat er gebeurt. En nu gaat de Heer laten horen wat hij dan daadwerkelijk doet na de bespotting van zijn tegenstanders. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Dat betekent in zijn brandende toorn. Het is een toorn waarin hij zijn vuur zal uitstorten over degene die hem tegenstaan. En hij zal ze verschrikken. Zullen wij bedenken dat de Heere niet alleen een God van liefde is. Dat is hij ook. Maar hij is ook een God die toornt over de zonde. En die zonde in het gericht zal doen komen. Tenzij wij mogen geloven dat de hitte van zijn gramschap voor mij, want dan gaat het om een persoonlijke zaak, is geblust op de kruisheuvel Golgotha. Waar de hitte van Gods gramschap is uitgegoten over zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Waardoor wij, u en jou en ook mijzelf, kunnen laten horen. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve Zoon. Kijk eens wat er nou gebeurt. Het is zo ernstig wat we nou zojuist gehoord hebben. Hè? Maar dan gebeurt er toch weer een wonder in die psalm. Er wordt hier gesproken over toorn en over grimmigheid. Over brandende toorn. En over verschrikking. En dan ineens, ik toch. Maar dan toch. Tegenover dit staat het maar van God. De tegenstelling. En wat voor een? Wel deze. Maar ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion de berg. Mijner heiligheid. Nu komt daar koning Jezus, de Messias, de door God gezalfde koning in beeld. En die wordt in beeld gebracht door de Heere God zelf. En daar gaat nog veel meer over deze gezalfde van de Heere gezegd worden. We kunnen gerust zeggen dat hij een hoofdrol speelt in deze psalm. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Sion staat voor Jeruzalem. Dat is niet alleen de plaats waar koning David zijn paleis had. In eerste instantie is deze psalm natuurlijk op David geschreven. Maar we voelen met elkaar al direct aan dat deze psalm veel verder reikt dan die tijdelijke koning. Dat blijkt ook wel uit het vervolg van deze psalm. Hij mocht daarin heen wijzen als persoon naar die grote Davidszoon die uit het geslacht van David geboren zou worden. De Heere Jezus Christus die op de troon van David tot in eeuwigheid zal regeren. Ik heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. U weet het, Jeruzalem was gebouwd op de berg Sion. De berg van zijn heiligheid, waarom? Wel omdat de Heere daar woonde en troonde boven het verzoendeksel van de ark. In het heilige der heiligen, waar hij woonde bij en met zijn volk. En waar eenmaal per jaar het bloed der verzoening werd binnengebracht om een verzoening voor het hele volk te bewerkstelligen. Niet waar, op die grote verzoendag. En dat alles wees heen naar deze koning die hier de gezalfde over Sion genoemd wordt. En dan, komt daar ineens de zoon zelf aan het woord. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Terwijl we toorn en grimmigheid zouden verwachten, is hier ineens die vriendelijke borg en zaligmaker en koning en gezalfde aan het woord, de Heer Jezus Christus. En die brengt ons, en hoe moeilijk is dat voor ons, maar die brengt ons terug naar zijn ontstaan van eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zegt God: ik zal van het besluit verhalen. De Heere, dat is dus de hemelse Vader, de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, heeft tot mij, dat is tot de Zoon, gezegd: gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Ik kom straks nog terug op dat woordje heden. Maar hier gaat het over de wording van Gods Zoon. En dat blijft dus, dat is een zaak van eeuwigheid. Dat is in de stilte der eeuwigheid waarin wij teruggevoerd worden. En nou heb ik de geloofsbelijdenis van Nicea vanavond gelezen, omdat eigenlijk met die woorden, het is een mysterie. U moet niet denken dat ik vanavond uitleg wat de eeuwige generatie van Gods Zoon is, want dat kan geen mens begrijpen of verstaan. Het hoeft ook niet. Maar wij geloven dat God van eeuwig is. Van eeuwigheid is. Dat is een geloofszaak. En zijn Zoon is ook van eeuwigheid. Hij is de Zoon van de Vader van eeuwigheid af. En nu zegt die geloofsbelijdenis van Nicea het zo. Eerst dat we geloven in één God. En dat wij ook geloven, dat is het tweede, en daar gaat het mij nu om. En in één Heere Jezus Christus. De enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader. Voor alle eeuwen. Hoor je het? Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Nou, dat gaat ons verstand verder te boven. Maar dan komt het. God uit God. Dan hebben we het dus over de Zoon, de Heer Jezus Christus. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. En dan weer geboren. Niet gemaakt. En dan nog eens onderstreept. Van hetzelfde wezen. Met de Vader. Het duizelt u en jou voor de geest. Maar mij ook. Maar zo maakt hij zich hier bekend. En dan kom ik toch terug op dat woordje heden. Want dat betekent dat deze eeuwige Zoon van God ook alles te maken heeft met het heden. En wij kunnen hem als de Zoon van God, ja, alleen in het geloof aanvaarden. Als de van eeuwigheid bestaande Zoon, gegenereerd in de schoot van de Vader, maar nochtans tezamen God, niet meer of minder als de Vader, maar van het gelijke wezen met de Vader. Er is in God niet meer of niet minder. De Heilige Geest is niet minder dan de Zoon en de Zoon niet minder dan de Vader. Maar dan gebeurt er iets. Die eeuwige Zoon, die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is, wordt in de tijd, en dan gaan we het wel verstaan, dan wordt hij in de tijd mens. Ja, dat God mens wordt. Dat is op zichzelf natuurlijk ook zo'n groot wonder. Mens. En dan hoe? Dan herinner ik u aan die wonderlijke geboorteaankondiging van de engel bij Maria. Die zegt dat ze zwanger zal worden en een zoon baren. En dan zegt hij er dit bij. Daarom dat heilige, dat is die eeuwige zoon, dat uit u geboren zal worden, dat is de mensenzoon, zal Gods zoon genaamd worden. En dat zien we steeds weer terug. Dat hij de zoon van God wordt genoemd. En dan krijgen we voor ons een beeld van de zoon van God. Die geboren is geworden net als u, jij en ik. Uit de schoot van onze moeder. Zo is hij ter wereld gekomen. Hij heeft ook geschreeuwd toen hij ter wereld kwam ten teken. Dat hij gezond en wel ter wereld is gekomen. Het woord, dat is de eeuwige zoon van God, is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Kijk, dan krijg ik het vlees en bloed. En dan kunnen we zijn stem horen. En dan kunnen we zijn gedaante zien. Zoals die ons vanuit de schriften geschilderd wordt. En dan kunnen we zijn stem horen zoals het woord tot ons komt. En dan kunnen we de ogen van het geloof richten op hem. Heden. Dat is ook nu. Want hij stelt zich in de prediking present. Hij is hier. Hij wandelt, zo lezen wij, tussen de 7 gouden kandelaren. Dat zijn al de gemeenten wereldwijd waar woord en sacrament bediend wordt. Heden heb ik u gegenereerd. En dan zegt de Heere God, eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Moest kijken, die heidenen hadden al zoveel praatjes tegen de Heer en tegen zijn gezalden. En nou zegt de hemelse vader tegen de zoon, eis nou maar. En dat kan hij doen op grond van zijn volkomen verdiensten. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Ja, dat mag wel degelijk ook gelden als het gaat om de werkzaamheden van Christus. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdelen, de einde der aarde tot uw bezitting. Nou, heeft hij daar zelf niet van getuigd? Vlak voor zijn hemelvaart hoorde het hem zeggen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wat dat betekent? Nou, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Wie zich dus in tegenstand blijft verharden tegenover deze gezalde van de Heere, tegenover de Zoon van God. Ja, die wacht dit. Wat een ontzettend woord, hè? Ik zal ze verpletteren. En ik zal ze in stukken slaan. Als een pottenbakkersvat. Als een stukje aardewerk. Huiveringwekkend. En dan komt er zo'n verrassende wending weer. En dan kun je zien waar het God nou om begonnen is. Nu dan! We hebben eerst toch gehoord, maar toch, hè? En nu we dit gehoord hebben, nu dan? Gij koningen, gebruik je verstand. Hoe verduisterd het dan ook mogen zijn. Laat u tuchten. Laat je mijn kastijding welgevallen. Tucht betekent altijd trekken in de Bijbel. Dat woord tucht, dat gebruiken we in de kerk ook. En dat heeft een beetje slechte klank, want daar is meestal een strafmaatregel aan verbonden. Maar die is altijd gegeven om ons weer op het rechte spoor te brengen. Dat is tucht. En dat staat hier ook. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Zo worden de koningen genoemd, omdat ze ook recht spreken. En dan komt het gebod van de Heere. Dient de Heere met vrezen. En verheugt u met beving. Dient de Heere met vrezen. We worden opgeroepen om te horen. En nou kom ik toch, omdat we het hier hebben over de gezalde van de Heere. Kom ik toch ook terecht bij Spreuken 1. Om dat woord heel dicht bij u en bij jou en bij mezelf te brengen. Want het kan best nog zijn dat we nog voor die spotters hebben zitten luisteren. En voor die koningen. En voor allen die zich tegen de Heere verzetten. Maar let erop dat het eigen is aan u en mijn natuur om ons tegen de Heere en zijn gezalde te verzetten. En dat komt zo tot uiting in Spreuken 1. Daar is de opperste wijsheid aan het woord. Dat is de Heer Jezus Christus. En dan zal ik voorlezen wat er staat. Daar zegt Jezus, omdat ik geroepen heb en gij geweigerd hebt. Gemeente van Wijk, dit is wat de Heer Jezus zegt tegen ons. Als we nog nooit voor zijn woord wilden buigen. En mijn hand uitgestrekt heb. En er niemand was die opmerkte. En gij al mijn raad verworpen. En mijn bestraffing niet gewild heb. Zal ik ook in uw verderf lag. Dat zegt de Heer Jezus. En ik zal spotten wanneer uw vrees komt. Zo'n Jezus kunnen wij ons niet voorstellen. En toch zijn dit de woorden die van zijn lippen vloeien. En waarom zegt hij dat nou? Nou, deze lippen vloeiden ook van zijn, of deze woorden vloeiden ook van zijn lippen. De Zoon des mensen is niet gekomen om ons te verderven, maar om ons te behouden. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Hier staat dat hij zijn handen uitgestrekt heeft. Dat zijn woorden die wij ook kennen. De ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ontzettend als je zulke dingen moet horen. Maar hij strekt zijn handen uit. Tegen zo'n volk. Nu. En kijk nou eens goed. Die handen zijn doorboord. Zo lief had hij zondaars. Dat hij voor hen stierf. Genade bij God. Door zijn zoenbloed verwierf. En die Jezus spreken wij u en jou. En ik preek ook voor mezelf. Tot ons behoud. Bij hem is vergeving altijd geweest. Wat doen we nu met die doorboorde handen? Slaan hem weg. Ik wil niet dat u mij bij de rechterhand vat. Zoals in Psalm 73 staat. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Ik heb daar totaal geen zin in. Ik moet denken aan een geschiedenis uit mijn pastoraat. Ik werd opgeroepen om naar het ziekenhuis te komen, want er lag een jongen van 21 jaar op sterven. En zijn vader en moeder waren ook opgeroepen. Hij lag aan de beademing. En zijn hersenen vertoonden geen enkel teken meer van leven. Een vlak hersenbeeld. Geen werking meer. En dan moet de beademingsapparatuur stilgelegd worden. Maar dan mag eerst afscheid genomen worden. Maar die ouders waren gescheiden van elkaar. En dat wist ik ook. En dan zat hier de vader naast die jongen. En hier zat de moeder naast die jongen. En op een gegeven moment wilde die vader zijn liefde ten afscheid laten blijken voor zijn eigen jongen. En hij steekt zijn hand uit om zijn handen te leggen op de handen van zijn kind. En ze slaat zo die hand weg. Weg! Je hoeft hem niet aan te raken. Ik kan u niet vertellen hoe diep mij dat heeft aangegrepen. Dat mogelijk is. Dat mogelijk is. En u zal er ook bij huiveren en jij als je dit hoort. Wat kan vijandschap vergaan? De ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt. Begrijp je het nu? O mijn lieve mensen. Hij is het. Die ons zijn vriendschap biedt. Die van het verderven ons leven wil verschonen. Kijk eens hoe het nou het vervolg is. Dient Heere met vrees en verheugt u met beving. Als u de Statenvertaling hebt, en dat hebt u denk ik wel thuis met kanttekeningen, dan weet je niet wat je leest. Wat voor uitleg aan deze woorden hier gegeven wordt. Ik lees het voor. En verheug u. Dat is, verheug u over de genade en de zaligheid die de Heere u wil schenken. Om nu in het geloof met blijdschap te genieten van Gods lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Om met blijdschap te genieten van Gods lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Merk je wat een innige geloofsgemeenschap hier wordt verwoord. En daar wil dit woord ons nou toe aanzetten. Om zo ons te verheugen. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. En dat dan met beving gebeurt, heeft alles te maken dat wij het besef hebben, dan ook, als we zo op mogen gaan met blijdschap in de Heere Jezus Christus, door onze handen van het geloof om hem heen te slaan en te geloven, hij is de mijne en ik ben de zijne. Met beving, in het besef dat hij nu, door die heilige en rechtvaardige God, die hoog woont en troont in de hemel der heerlijkheid, voor wiens aangezicht wij niet kunnen bestaan, om Jezus wil zo nabij God mogen zijn. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen. Bij mijn God. Dan kun je het laatste vers ook begrijpen. Kus de Zoon. Ja. dat is om je nu met heel je hart aan hem toe te vertrouwen. Om onder die genadige heerschappij je schuilplaats te vinden. Om je bij hem geborgen te weten voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dan moet je toch eens kijken. Dat is nou begonnen met: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En we staan op tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En hier is het zo, kuste zo. Als je liefde aan hem bewijst. Gisteren werd ik nog gebeld door een goede kennis van me. Die zei: dominee, mijn moeder gaat sterven. En we zijn bij haar bed geweest. En ze kon nauwelijks meer praten. En ze vroeg: willen jullie voor mij zingen? En dat hebben die kinderen gedaan. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere, die hoort mijn stem. Ja. Dan mag je liefde aan hem bewijzen. En dan maakt God het zelfs zo, als ik het zelf niet meer kan zingen, dat een ander het voor me mag doen. Kus de zoon op je sterfbed. Door het tegen hem te zeggen: ik heb u lief. Nou. En dan volgt er nog een waarschuwing. Opdat hij niet toorne. Doet dat nou. En je in een moment van toorn zult vergaan. Dat hij je wegstormt. We hebben van de week gezien wat dat betekent. Als je weggestormd wordt. 4 mensen vonden de dood. Alle 4 door een omvallende boom. Zomaar ineens was het eeuwigheid. Opdat hij niet zal toornen en u zal vergaan op je levensweg. En dan eindigt die psalm met 3 keer zalig. Wel zalig. Zalig, dat weet u, hè? Dat betekent van het hoogste kwaad naar het hoogste goed gebracht te zijn. En het hoogste goed is de Heer Jezus. Dan ben je wel gelukzalig. Allen wie dan die op hem vertrouwen. En dan zit er in dat woord vertrouwen in het Hebreeuws een woordje dat betekent schuilen. Welzalig die bij hem schuilen. En prachtig, hè? Schuilen bij hem. Die in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Veiliger kunnen we niet zijn. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vast erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. Zingen wij Psalm 2 vers 7. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woorden. En geef dat die woorden ter harte genomen zullen zijn of worden. Kus de Zoon. O heerlijker werk is er toch niet. Om uw zondaarsliefde te beantwoorden met wederliefde, zoals u daar zelf van spreekt. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Heeft hij het aan Simon Petrus niet gevraagd? Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En die vraag wordt ook aan ons gesteld. En we weten toch of we u lief hebben. Of dat we vreemd zijn. Petrus met alle schroom die er in hem was vanwege zijn zonde. Mocht het toch zeggen, ge weet alle dingen. Ge weet dat ik u lief heb. Heere, mag dat ook ons antwoord zijn. Vanuit het hart. En waar we het nog niet durven. En waar we het nog niet kunnen. En waar we het zelfs nog niet willen, schenk het. Schenk het, Heer. O, we zijn zo op uw genade aangewezen. Maar u hebt het beloofd, al wat u ontbreekt. Schenk ik zo, gij het smeekt, mild en overvloedig. U schenkt boven bidden. En denken uit, o laat ons toch niet klein van u denken, Heere. Maar groot van u denken. En ook groot van u spreken. Heere, wij verlangen nu alweer naar de zondag. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. We gaan naar de Lijdensweken toe. Zondag, de eerste Lijdenszondag. Wij gaan u volgen. Op de Via Dolorosa, de weg van het lijden. En Heere, laat het werkelijk een volgen zijn. Leer ons volgen. Achter de overste leidsman en de voleinder van het geloof aan. Opdat wij tenslotte in die overwinnende genade van u mogen delen. Om het nu te geloven dat wij met hem gestorven zijn. In uw dood begrepen. Met u opgestaan. In uw opstanding begrepen. En met hem in de hemel gezet. In uw hemelvaart begrepen. En zo is hij ons alles geworden. En geeft dat het ons mag gelden. En in allen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 89. Het negende vers, gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had. En ook het vijftiende vers, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lief, zo hem mijn woord misleidt. De versen 9 en 15 van Psalm 89. gemeente gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.